Ja, Heere God, we willen u danken voor uw liefde. Die groter, die sterker, die wijzer is dan wij ooit zullen kunnen bevatten. Dank voor uw liefde. Heer, die ons ook gewoon op de been kan houden. Daar waar onze omstandigheden soms ingewikkeld zijn. Het perspectief soms weglijkt. Heer, mogen we weten, uw liefde is groter, is sterker. Heer, ik bid ook, Heer, als wij uw woord gaan openen, gaan kijken naar het gebedsleven van Paulus. Oh, dat dat ook een bron mag openen voor onszelf. Heer, om ook dichter aan uw hart te leven, dat onze gebeden ook rijker zullen worden vanuit wat we leren van Paulus. Heer, en dat daardoorheen ook uw liefde groter kan worden, sterker kan worden. Onze liefde voor de gemeente kan groeien, doordat we ook gerichter kunnen bidden voor de gemeente. Heer, doe uw werk door uw woord, door uw geest, in de machtige naam van Jezus. Amen. Yes, goedemiddag. We gaan in onze serie over Paulus, zijn zendingsreizen, vandaag inzoomen op zijn gebedsleven, want daar kunnen we ongelooflijk veel van leren. Van al die gebeden van Paulus, die staan in zijn brieven. Dat gaat ons veel wijzer maken. En ik zag deze week een plaatje, dat ging over kinderen, twee kinderen, die hadden het met elkaar over bidden. En de ene kind vroeg aan het andere kind van, bidden jullie eigenlijk ook voor het eten? En zei die andere, nee, mijn ouders kunnen lekker koken. Ja. En dus dat is de vraag, hè? Waar bid je eigenlijk allemaal voor? Waar kun je voor bidden? En zoals ik al zei, Paulus laat ons heel veel zien. Geeft heel veel rijkdom in zijn brieven, in zijn gebeden van dingen waar wij voor kunnen bidden. Maar Paulus is, je hebt het al gezien, hij is een man van genade. Hij is een man van grote werken, hij is een man van grote wonderen. Hij is een man van krachtig onderwijs. Maar misschien moet je wel zeggen, boven alles is Paulus een man van gebed. Als je kijkt naar al zijn brieven, hij laat zien dat hij bidt. En hij laat zien ook waarvoor hij bidt. Hij dankt God voor de vrucht die hij ziet, voor het geloof, voor de liefde wat er allemaal al is. En vol overgave bidt hij voor het werkelijkheid worden van wat God allemaal in zijn hart heeft voor de gelovigen en voor de gemeente. En straks gaan we kijken wat hij zoal bidt. Maar het is eerst belangrijk om te kijken en vast te stellen dat hij bidt. En ook hoe dat bidden dan vorm krijgt in zijn leven. Want Paulus, ja, hij weet niet beter. Hij weet niet beter of gebed, ja, dat hoort er gewoon bij. Dat hoort bij je levensritme. Dat is een soort geestelijke hartslag door de week heen, door de dagen heen. Als Jood en later ook als christen. En natuurlijk nog steeds Jood. Hij is erin opgegroeid om meerdere keren per dag tijd af te blokken en vrij te maken voor God. En dat was al eeuwenlang het geval. Hè. Na de ballingschap, toen het Joodse volk in ballingschap was gevoerd, naar Babel, dikke ellende. Uiteindelijk keren ze terug, hè, wordt de tempel herbouwd, worden de muren herbouwd, Ezra en Nehemia. En dan zie je dat Ezra, dat stellen historici vast, dat korte tijd na die terugkeer uit ballingschap, dat Ezra vast besloten was dat het toch nooit meer zou gebeuren. Dat ze Gods straf, Gods vloek over zich zouden afroepen. En dus stelde Ezra en de profeten vaste tijden van gebed in. Waarin er tijd was om te bidden en waarin ook altijd een deel, een stuk uit de Torah werd gelezen. He, een combinatie van Bijbel en gebed, zouden we zeggen, in onze tijd. En geleidelijk aan werd het een vaste gewoonte, en sommige gewoontes zijn uitstekend om een gewoonte te laten worden, een vaste gewoonte om in 3 vastgestelde uren van gebed, elke dag opnieuw, te bidden. In de tempel of in de synagoge, of gewoon thuis. En als je kijkt naar Jezus, naar Petrus, naar Jacobus, naar Johannes, en ook naar Paulus, ze groeiden allemaal op met die vaste gebedstijden elke dag opnieuw. Die samen gingen met die lezingen uit de Torah. En Paulus was er dus ook helemaal doorkneed in dat patroon van de Joodse en later christelijke gebeden. Want de christelijke gemeente nam dat gewoon over. En dat zie je ook als je goed kijkt in het Nieuwe Testament op allerlei plekken voorbij komen, naar voren komen. Lucas, Die schrijft bijvoorbeeld in Handelingen 3, vers 1. Op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk, het was hun gewoonte, zoals gewoonlijk omstreeks het negende uur naar de tempel voor het namiddaggebed. Blijkbaar was het gewoon om gedurende het negende uur een middaggebed te bidden. En Cornelius, niet een Jood, maar een heide, die tot geloof kwam in de God van Israël en die God vreesde, die wordt een vereerder van God genoemd, die voortdurend tot God bad. En hij was niet iemand die kon zeggen, ja, die is ermee opgegroeid. Nee, die heeft zich die gewoonte later in zijn leven eigen gemaakt. Handelingen 10 lezen dat, vers 2 tot 4. Hij, en dat is dan Cornelius. Cornelius zag in hun gezicht, omstreeks het negende uur van de dag, het uur van gebed of een van de uren van gebed. En hij was dus aan het bidden, want het was een gewoonte in zijn leven. Zag hij duidelijk een engel Gods bij zich binnenkomen en tot hem zeggen, Cornelius, uw gebeden en uw aalmoezen zijn voor God in gedachtenis gekomen. Dus ook Cornelius heeft zich dat eigen gemaakt, heeft zich dat aangeleerd om te zeggen, joh, ik wil dat ook. Ik wil ook die vaste tijden van gebed in mijn leven, want ik weet, ik heb het nodig. En dan zien we daarna in Handelingen 10 dat Petrus het dak op gaat om te bidden. En dan staat erbij, omstreeks het zesde uur, ofwel de tijd van het middaggebed. Dus kijk naar de uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren. Dan staat erbij, dat gebeurde omstreeks het derde uur. Ook dat was een tijd van gebed. En er waren geen strakke tijden met klokslag 3 uur, klinkt er ergens een oproep. Nee, maar ze hadden wel, zowel de Joden als de eerste gemeente, een minimum, en mag natuurlijk altijd meer, maar een minimum van 3 vastgestelde tijden, uren van gebed. En dat eerste uur liep ergens tussen 6 uur en 9 uur 's ochtends. Het tweede was rond het middaguur. En het derde ergens tussen 3 en 6 uur 's middags. En Paulus, hij was daarin opgegroeid. Het was een vaste, het was een hele gezonde routine. Gewoonte geworden in zijn leven om minimaal 3 keer per dag tijd apart te zetten, los te breken uit al die dingen die maar speelden en te zeggen, ik ga bidden. En of hij er nou zin in had of niet, of hij nou wel wist of niet wist wat hij eigenlijk nou precies zou moeten bidden en hoe hij die tijd zou moeten doorbrengen met de Heer, of hij zich geïnspireerd voelde op dat moment of niet, Paulus koos ervoor. En dat is denk ik een hele fundamentele. En al die andere mensen die dat gewoon waren geworden, ze kozen ervoor om op die voor hun vastgestelde tijden af te blokken waar hij mee bezig was, maar te kiezen om tijd door te brengen met God, om te antwoorden op die roepstem van God. Steeds opnieuw. Vaste tijden, vaste momenten om ook met God te zijn, om van God te horen, van God te ontvangen, om van God te leren, om God te aanbidden. En dat alleen al riep bij mij de vraag op, hoe is dat in onze gemeente? Hoe is dat bij jou? Hoe is het bij mij? Lukt het jou elke dag om echt tijd af te blokken samen met God? Ik hoor heel vaak dat dat onder druk staat en dat het moeilijk is om stille tijd te houden, want we hebben het allemaal zo druk. Dus is de vraag, lukt het? Om een gewoonte in je leven aan te leren, of heb je een gewoonte aan kunnen leren, om te zeggen, joh, dit zijn de momenten waarin ik sowieso, of in ieder geval, tijd heb met de Vader. Tijd heb met de Heer Jezus. En weet je, het zou mooi zijn als dat lukt. Maar eigenlijk, sterker nog, het is belangrijk dat het lukt. Ik bedoel, als Jezus niet zonder al die gebedstijd kon, als Petrus niet zonder kon, als Johannes niet zonder kon, als Paulus niet zonder kon, hoe zouden wij dan ooit kunnen denken dat wij wel zonder die tijden van gebed zouden kunnen? Dat kunnen we niet. En als je zegt, joh, maar ik heb het eigenlijk te druk om die vastgezette tijden met God te hebben, ja, dan zeg ik, joh, maar je hebt het nooit te druk om te bidden. Dan zit er iets in jouw agendabeheer nog niet oké. Okay, dan moet je misschien wel tijd gaan inplannen. En is het een idee om dit als gewoonte maar gewoon in te plannen? Ik heb daar, en het komt soms aan op wilsbesluiten. Ik heb gewoon in ieder geval 1 wilsbesluit een tijd terug weer genomen. Dus even, Ik stap niet mijn bed uit 's ochtends voordat ik Gods woord heb geopend, voordat ik de dag heb opgedragen aan God en mezelf heb gesteld onder de autoriteit van Jezus. Ik stap niet het bed uit voor ik begonnen ben met een stuk voedsel, geestelijk voedsel, voor ik verbinding heb gemaakt met de Vader. Dat is helemaal niet dat hij denkt van, nou, die wordt wel heel veel wakker, want hij zit anderhalf uur daar te bidden in zijn bed. Nee, dat is gewoon 10 minuten of zo, denk ik. Maar ik wil, voordat je dat dagritme instapt en een gezin met kinderen en broodbakjes en video, al die ellende, dat doen ze ook deels zelf, maar gewoon ontbijttafel en allemaal iedereen op tijd het huis weer uit. Ik heb het nodig om te zeggen, ja, daar kun je zo in meegezogen worden en dan kom ik dan in dit geval hier op mijn werk en dan is daar die mailbox en dan zijn er die collega's en dan is daar die koffieautomaat en je hebt het al gehoord. Hè? En voor je het weet, rol je je eerste meeting in en is er niet ruimte geweest om eerst te beginnen met God. Ik weet, sommigen gaan gewoon vroeg het bed uit en hebben stille tijd. Ik heb dat op andere momenten van de dag, dat ik dat in heb gepland, maar dat ook weer heb losgelaten. Dus moet ik weer oppakken. Kom ik dan ook deze week achter en denk, ik had mijn vaste uur in het huis van gebed voor de zomer. Dat was zo'n mooi ritme. En dan komt die ongelooflijk mooie, maar soms ook verrekte zomervakantie. En ik ben het kwijt. Mijn gewoonte is weg, ontdekte ik deze week. Dus ik moet dat weer gaan inplannen, want ik heb het nodig om te zeggen, joh, ik heb allerlei afspraken door de week met allerlei mensen en allerlei vergaderingen en afgeblokte tijden voor preekvoorbereidingen en weet ik allemaal wat. Maar waar zijn mijn afgeblokte tijden met God? En ook gewoon Arjan tijd met God. Niet Arjan de voorganger die bidt om leiding voor allerlei keuzes in de gemeente. Nee, gewoon ikzelf. Mijn tijd met de Vader. Mijn tijd heel persoonlijk aan de voeten van Jezus. Ik heb het nodig om het in mijn agenda af te blokken en desnoods maar gewoon in te plannen. Dinsdag van 1 tot 2 kan ik geen andere afspraken maken. Want dan heb ik een afspraak met mijn Vader. En ik denk dat dat voor heel veel mensen kan helpen om het in te plannen in je agenda. Want als je het niet doet, ja, dan vliegen de dagen maar zo weer voorbij. En voor de week ben je weer een week verder. En denk je van, ik had eigenlijk meer tijd met de Vader door willen brengen. Maar ja, mijn week zat zo vol. Ja, dat wordt die. Als je niet zelf proactief, bewust tijd plant of een gewoonte aanleert, dan weet van, dit zijn de momenten die passen ook goed in mijn dagritme, in mijn weekritme. En dat ga ik gewoon fixen. Ik kies ervoor, dat is een wilsbesluit heel vaak, om dat een gewoonte te laten worden in mijn leven. En dus is mijn vraag, welke wilsbeslissing heb jij je misschien wel op dit moment in te maken? Als we kijken naar Paulus, zijn gebed, 3 keer per dag. Ik zeg niet dat je 3 keer per dag moet bidden. Ik zeg dat het beter is om het 30 keer per dag te doen. Ja, waarom zou je niet hoog inzetten? Maar zullen we dan maar beginnen dan met in ieder geval 1 afgeblokt moment, minimaal. En dat mag groeien. Wat is er nodig in jouw leven dat kan groeien? Heb jij gewoon hier en nu daarin een wilsbeslissing te maken? Om te zeggen, wat zijn de momenten in mijn week waar een streep in mijn agenda komt? Omdat ik die tijd niet anders kan en wil invullen dan alleen maar dat het tijd is met de Vader. Tijd is met Jezus. Denk even na, wat past daarin bij jou? Daar hou ik even mijn mond, dat helpt ook bij het zelf nadenken, denk ik. Dus denk even na. En als je daarin een wilsbeslissing nu hebt genomen, dan zegen ik jou in je beslissing. En dan spoor ik je ook op aan om het ook vandaag nog, als dat nodig is, in je agenda te zetten, af te blokken. Of op een andere manier te zorgen dat dit ook echt kan gaan werken. En neem niet genoegen met smoesjes. Ik heb genoeg smoesjes om niet te hoeven bidden of zo. Maar dat is het niet. Mijn agenda is niet te vol. Mijn week is niet te vol. Mijn dagen zijn niet te vol. Om te kunnen zeggen dat het niet lukt om tijd met de Heer te hebben. Dan heb ik verkeerde prioriteit. Yes? Nou, dat Paulus bidt, dat is dus wel helder. In ieder geval 3 keer per dag bij hem. En dat is ook veel meer dan alleen maar Heere zegen deze spijs, amen. Of Heere God, wilt u zorgen dat ik een fijne dag heb. Hè, dus het is heel goed om te kijken wat hij bidt. Want ik weet niet hoe het bij jou is, maar mijn gebeden voelen soms ook wel eens als zo'n afgezaagd dagelijks riedeltje. Ik heb besloten om gewoon eerlijk te zijn, hè. Dat het allemaal niet Hosanna is bij mij, maar dat het gewoon bij mij ook knokken is om die tijd te hebben. En dat ik soms ook denk, ben ik alweer hetzelfde aan het bidden en het lijkt wel alsof het niet verder komt. De dingen waar ik nou eenmaal voor dank en de dingen waar ik nou eenmaal voor bid. En dat bid ik wel, maar ik wil graag dat mijn gebed verder verrijkt wordt. En ik weet dat een van de allerbeste plekken om meer te leren over bidden, om meer te leren over gebed, zijn de plekken in de Bijbel waar Paulus bidt. Waar hij zijn gebeden ook heeft opgeschreven en vastgelegd in zijn brieven. En het gaat ons zoveel helpen om te zien wat Paulus bidt en om te zien hoe Paulus bidt. En eerst twee algemene observaties over de gebeden van Paulus. Want als we alle gebeden van Paulus op een rij zetten, we gaan straks ook even allemaal bij langs, dan vallen er twee zaken heel duidelijk op in alle gebeden van Paulus. Het eerste is dat Paulus begint altijd, geen gebed uitgezonderd, hij begint altijd met danken. Nooit schiet hij meteen door van, oh Heer, dit is allemaal zo moeilijk en of mooi, en Heer, wilt u maar zorgen dat dit en dat. Nee, eerst danken. Altijd eerst danken. Danken voor wat er in het geloofsleven van de ander, of wat er in het leven van de gemeente waar hij aan schrijft en waar hij voor bidt, al is gebeurd of al is ontwikkeld. Dankbaar voor wat er al wel is, vooral ook. En van daaruit, ja, oh, het verlangen. Dat God daar nog veel meer aan gaat toevoegen. Dat wat er in Gods hart al leeft, oh, dat hij daarmee instemt. Dat het toch inderdaad verder tot bloei en groei mag komen in die gemeente of in dat leven. Maar eerst danken. Danken voor wie de ander is. Danken voor wat er in de gemeente allemaal is om voor te danken. Dankbaarheid. Oh, en weet je, dankbaarheid, het vergroot ons geloof. Als we weer even danken voor wat God allemaal al heeft gedaan, dan vergroot het eigenlijk automatisch het geloof voor wat je ook denkt dat hij dus nog meer zou kunnen doen. Dus als je wilt bidden voor dingen, begin eerst met danken, want het groeit jouw geloof voor de dingen waar je al voor zou willen bidden. Dat is één. En dankbaarheid ook, weet je, het verzacht je hart. Soms dan zitten we in situaties en denken, oh, en dan ga je bidden en dan wil je voorbidden en je doorbraken en zo en zo. Ga eerst danken. Want van dankbaarheid wordt heel vaak je hart zachter. En als je hart zachter wordt, betekent dat je veel beter in staat bent om te horen van wat God misschien ondertussen wel wil zeggen. De fluisteringen van de Heilige Geest. Als wij heel druk zijn met wat wij allemaal willen bidden en waar wij voor willen strijden, niks mis mee. Maar als het ook een beetje vanuit een krampachtig hart gaat komen, omdat we het zat zijn, Dan mist daar zachtheid en dan mist daar automatisch gevoeligheid. Dus ga danken. Dan wordt je hart zacht en je gevoeligheid vergroot. En dankbaarheid opent een deur voor God om meer toe te voegen. Dus laten we niet vergeten om in al onze gebeden gewoon ook maar aan te leren. Ik heb het in mijn gebedsleven gewoon aangeleerd een aantal jaren geleden. Dat ik dat zag bij Paulus en dacht, ja, elk gebed wat ik begin, begint met dankbaarheid. Het helpt me zo in de rest van het gebed. Danken, God danken voor alle geweldige dingen die hij al heeft gedaan. En ook hier in de gemeente. Man, als je kijkt, vorige week, doopdienst, al die getuigenissen. Weet je, dan kunnen we denken, oh, er is heel veel nog aan de hand hier in deze gemeente. Er moet nog heel veel beter en heel veel. Is ook heel veel gebrokenheid, ingewikkeldheid en worsteling. Maar tegelijkertijd, oh Heer, dank u wel. Wat geweldig als we die getuigenissen weer horen vorige week. Oh, wat bent u toch een fantastische God. Wat bent u toch ook een net nog tussen de diensten. Weet ik zo, kippenvel, gewoon om te horen wat God weer had gedaan in het leven van iemand een paar weken terug. Hoe Gods regie daar was, uitzinnig, bovennatuurlijk, geweldig. En dan kan ik alleen maar God danken. Dank u wel voor wat u allemaal al doet. En oh ja, Heer, er zijn nog zoveel meer mensen die ook graag op zo'n manier uw leiding willen ervaren. Maar dank u wel dat u het in dat leven alweer hebt gedaan. Dat is het eerste. God wordt gedankt. Paulus dankt God. Dat begint hij mee. En het tweede wat opvalt in zijn gebeden. Al zijn gebeden zijn positief geformuleerd. Er wordt niet één keer gebeden tegen zonde, tegen demonen, tegen duisternis, tegen oneenigheid. Maar hij bidt alleen maar voor dingen. Dat is heel opvallend. Hij bidt alleen maar voor dingen. Dingen die al leven in het hart van God. En waar hij bij aan wil sluiten. Waar hij wil instemmen. Dat die verlangens die al in Gods hart leven ook echt tot volle rijkdom en tot volle wasdom zullen komen. In de gemeente of in het leven. Hij roept ze in feite tot leven, zou je kunnen zeggen. En laten we even één gebed van Paulus als voorbeeld nemen. Om te kijken, hoe zit dat dan? Hoe werkt dat dan? Zijn gebed in Colossense 1, voor de gemeente in Kolosse. Was een mooie club mensen. Aan de heiligen in Kolosse schrijft hij. Van wow, dat is, je hebt dus alles voor elkaar. Nee, maar je bent heilig in Christus. Dat is je positie. En hij verlangt. Dat maakt allemaal niet uit, dat wil ik hem niet zeggen. Maar gewoon de heiligen in Kolosse. En dan zie je. Hij begint natuurlijk zijn brief met genade. Hè? Dat doet hij altijd. Hè? Alles is ingebed in genade. Dus hè? Genade zij u in vrede. Natuurlijk. En dan gaat hij eerst bidden. En hij gaat bidden. Wat doet hij dus eerst? Danken. Precies. Vers 3. In al onze gebeden. Hè? Dus in ieder geval al die gebeden. Die standaard momenten die hij had. 3 keer per dag. In al onze gebeden. Danken wij God. De Vader van onze Heer Jezus Christus. Voor u. Want we hebben gehoord dat u in Christus Jezus gelooft. We hebben gehoord dat u alle heiligen lief hebt, omdat u hoopt op wat in de hemel voor u gereed ligt. Paulus begint met danken. Hij dankt voor hun geloof, hij dankt voor hun liefde voor alle heiligen. Kan het goed zijn dat dat betekent dat ze heel gul waren in ook financieel bijdragen voor andere gemeentes die het moeilijk hadden. Oh, dank jullie wel. Heer, dank u wel dat dit een gemeente is waar geloof is, waar liefde is, waar ook hoop is, dat ze goed zicht hebben op het perspectief van de eeuwigheid. Dank u wel, Heer. Dat is waar hij mee begint. Danken voor wat er wel is. En vervolgens zien we vanaf vers 9 dat hij ook voor andere dingen voorbeden doet. Daar zien we, daarom bidden wij onophoudelijk voor u in al die gebedsmomenten die er elke dag opnieuw zijn, omdat het een gewoonte was. Daarom bidden we onophoudelijk voor u. Vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn geest u schenkt. Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer. Hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet. Uw kennis van God zal groeien. En u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. Alleen dit, als we dit gebed allemaal een hele maand gaan bidden. Dan ben ik al nieuwsgierig. Want dat alleen al, dat ene gebed van Paulus. Dat is een gebed wat ook een gebed voor de stadskerk zou kunnen zijn. Natuurlijk, al die gebeden. Ja, die zijn nog steeds 100% relevant. Er is niet een gebed waar je zegt van, nou, dat speelde toen en dat hoeft nu allemaal niet meer. Nee, ook dit gebed. Oh, ik kan het nu bidden gewoon voor ons als gemeente. En dan zien we, hij bidt nergens tegen. Hij bidt niet tegen een gebrek aan inzicht. Hij bidt niet tegen een gebrek aan vrucht. Hij bidt niet tegen een gebrek aan kracht. Nee, Paulus bidt voor dingen. Hij bidt voor openbaring, meer openbaring van Gods wil. Omdat hij weet, joh, als ze meer zicht krijgen op hoe God de dingen heeft bedoeld. En als ze daar ook hun leven naar gaan inrichten. Ja, dan gaan ze meer vrucht dragen. Dan gaan ze meer vrucht dragen voor het koninkrijk. Dan gaan ze meer zelf ook genieten van een vervuld leven. Want dat is een leven in het wandelen naar Gods wil. Dat is een vervuld leven. Dat is een goed leven. Want proef en zie en geniet dat de Heer goed is. Hij bidt voor openbaring van Gods wil. Hij bidt voor een groei in de kennis van God zelf. Hij bidt voor meer vrucht. Hij bidt voor meer kracht. Om het toch ook allemaal vol te kunnen houden. Paulus bidt voor dingen. Hij bidt nooit tegen dingen. Waar bid jij voor? Als jij bidt voor de gemeente. Als je bidt voor de mensen om je heen. Weet je, ik weet niet of je bidt voor de gemeente, maar ik wil je hartstochtelijk oproepen om het te doen. We hebben gebed zo onwaarschijnlijk hard nodig. Altijd, elke dag, elk seizoen. Wij kunnen niet zonder gebed. Het is mooi dat we een nieuwe jongerenwerker kunnen aanstellen, daar zijn we blij mee. Maar verwacht niet dat deze gemeente verder vrucht gaat draaien omdat wij zoveel betaalde staf hebben. Verwacht niet dat wij in Gods wil gaan wandelen omdat we een mooi gebouw hebben, omdat we goede plannen hebben. Niks mis met een mooi gebouw, goede plannen en zeker niet met de jongerenwerken. We moeten bidden. We moeten bidden. En het is nodig dat jij en ik en dat we allemaal bidden voor de gemeente. Het is zo nodig om samen te bidden. En ja, laten we beginnen met danken. Want wat kunnen we dankbaar zijn voor wat God allemaal ook in ons midden doet. voor alle doorbraak die heeft gegeven, voor alle mensen die heeft toegevoegd, die ook op deze plek, hoe rijk is dat, de Heer hebben leren kennen. Fantastisch. Fantastisch hoe we ook merken dat wij ook van hieruit tot zegen mogen zijn. In de stad, maar ook hoe we meer en meer tot zegen mogen zijn in het land. Dat we lessen mogen doorgeven die we hier hebben geleerd. Dat is heerlijk. Dat is iets om om onze God voor te danken. En tegelijkertijd, joh, we weten het ook, er is ook onder ons nog zoveel geworstel. Er is zoveel geploeter. Er is zoveel eenzaamheid, gebrokenheid. De duisternis die altijd probeert te roven, probeert stuk te maken, probeert te stelen, de eenheid probeert te verstoren. Als je een plek bent waar Gods koninkrijk de ruimte krijgt om te groeien, dan is het een automatisme dat de duisternis probeert om daarin dingen stuk te maken. Om jou ook heel persoonlijk daaruit weg te houden. Maar waar mogelijk dingen te roven, waar mogelijk de eenheid te verstoren. We moeten niet denken dat wij het allemaal wel snappen. Hoe meer wij vrucht dragen, hoe meer we last zullen krijgen van de duisternis. Dat is de geestelijke realiteit. Maar we hoeven daar nooit bang in te zijn. Want groter is Hij die in mij is dan die in de wereld is. Maar het is een realiteit. Dat betekent als we dat niet onderkennen, als we er niet alert op zijn, dan gaan we plat op onze bek. Ik wil het niet mooier zeggen. Dan gaan we onderuit. Als we dat niet snappen. We gaan het niet redden met alleen maar God aanbidden. We gaan het niet redden met alleen maar het lezen in de Bijbel. We hebben het ook nodig om te strijden in gebed voor de gemeente als geheel. En jij bent daarin nodig. Ik zie zoveel stuk gaan ook af en toe door de jaren heen. Omdat ik geloof dat we zo weinig bidden samen. En dan zijn we nog een gemeente waar gebed een vrij grote plek heeft. Maar dan nog zie ik gewoon dat de duisternis nog zoveel impact heeft in deze gemeente en in persoonlijke levens. En het kan volgens mij alleen maar te wijten zijn aan ons gebed. En misschien wel ons gebrek aan gebed voor de gemeente. Want als God aan het werk is, dan zit de duisternis niet stil. Wees alert. Bid voor meer onderscheidingsvermogen. Bid ook voor ons. Voor meer onderscheidingsvermogen. Om te zien, om te proeven waar het op aankomt. Bid voor de mensen om je heen om meer onderscheidingsvermogen. Dat ze sterk zullen zijn. Dat we het woord van de geest zullen kunnen hanteren. Ook als zwaard. Het schild van geloof. Dat we die wapenrusting aantrekken. Want we hoeven helemaal nergens bang voor te zijn. Maar als we niet alert zijn, dan ga je onderuit. En om heel eerlijk te zijn, alweer. En wellicht herken je dat. Ik weet ook heel vaak niet zo goed wat ik allemaal zou kunnen bidden voor de gemeente. Natuurlijk bid ik voor de dingen die op mijn pad komen, de situaties die ik ken, die voorbij komen, waar ik zelf onderdeel van ben. Natuurlijk bidden we als leiding ook voor leiding, dat we goede keuzes mogen maken en of God wil spreken ook in zo'n ja-thema. Dat komt echt niet vanzelf, daar bidden we voor, daar zijn we stil voor, daar zoeken we de Heer in. Maar het voelt soms zo beperkt. Het voelt soms zo situationeel, mijn gebed voor de gemeente. En als ik dan, ook deze week, kijk naar de gebeden van Paulus, dan denk ik, ja, in zijn gebeden ligt voor ons zo'n grote sleutel. Om echt te leren bidden in de volle rijkdom voor de gemeente. Paulus reikt ons zulke geweldige gebeden aan, die wij dus ook kunnen bidden. Dus geen enkel gebed van Paulus heeft ingeboet aan zeggingskracht. En als ons ja-thema buitensporig is, dan zijn de gebeden van Paulus de gebeden die daar fantastisch bij passen. Die verwachting mogen scheppen van buitensporig veel vrucht in onze levens. Die verwachting mogen scheppen voor buitensporig veel ervaren ook van Gods liefde. Doorgeef van Gods liefde. Volharden waar het nodig is. Heiligheid in ons midden. Dat we meer zicht krijgen op de wil van God. Zodat we in staat zijn om keuzes die passen. Die passen ook bij het feit dat we heilig zijn. Ja, we gedragen ons niet altijd heilig. En al onze keuzes die we maken zijn niet altijd heilig. Het is nodig dat we groeien en wandelen in heiligheid. En de gebeden van Paulus kunnen ons daarin helpen, kunnen ons daarin aanspuren, kunnen ons gebedsleven daarin voeden. En om de rijkwijde van zijn gebeden zichtbaar te maken, heb ik ze allemaal op een rij gezet. Ik ga ze niet allemaal letterlijk voorlezen, maar ik ga wel op een rij zetten wat hij in welk gebed bidt, in de kern van dat gebed. Dus dat gaan we even voorbij laten komen. De eerste is Romeinen 1. Daar begint Paulus natuurlijk met danken. Hij dankt voor het geloof dat hij is. En hij bidt ook dat ontmoeting mogelijk zal zijn. En dat is soms ook een gebed, hè, dat het mogelijk zal zijn om iemand echt te ontmoeten. Soms fysiek, maar soms ook van hart tot hart te kunnen ontmoeten. Romeinen 10, daar bidt hij dat het Joodse volk Jezus zal erkennen als hun Messias. Romeinen 15, een gebed om eenheid in de gemeente. En ook eenheid in de plaats, de lokale gemeente. Dus eenheid tussen de kerken in Groningen. Romeinen 15, gebed om vervulling met bovennatuurlijke vrede, vreugde en hoop. En 1 Korinthe 1 begint hij eerst weer met danken. Danken voor genade. En het actief zijn van de gaven van de geest in de gemeente van Korinthe. 2 Korinthe 8, daar dankt hij voor Titus, die door God met dezelfde ijver als Paulus is bezield. Een geestverwant, een geestelijk maatje waarmee hij kan optrekken. Daar dankt hij voor. Efeze 1, daar dankt hij voor het geloof in Jezus en ook weer de liefde voor alle heiligen. En daarna een gebed in Efeze 1, ook zo'n krachtig gebed, als we dat toch ook elke week opnieuw samen zouden bidden. Een gebed voor openbaring van en het wandelen in de roeping die we hebben door de kracht van God. De opstandingskracht van Jezus. Efeze 3, daar bidt hij voor de kracht van de geest en voor het samen dieper doorgronden van de liefde, de breedte, de hoogte, de sterkte, de lengte, de diepte, de liefde van Jezus. En dat we toch vervuld mogen zijn met de volheid van God. In Filippenzen 1, natuurlijk begint hij met danken. Hij dankt voor hun meelijden. En hij dankt voor hun geldelijke steun, ook in de verspreiding van het evangelie. En dan later in Filippenzen 1, een gebed voor de uitwerking van Gods liefde, specifiek in volharding. Maar ook in daden van gerechtigheid. Volharding, gerechtigheid. Kolossenzen 1, gebed wat we net zagen. Hè? Danken voor het geloof in Jezus en voor liefde voor alle heiligen. En daarna dat gebed voor wijsheid, voor inzicht in Gods wil. Zodat ze vrucht dragen in goede werken, zodat ze ook groeien in het kennen van God. En dat ze gesterkt worden om alles vol te houden en alles te verdragen. Kolossenzen 4. Een gebedsverzoek voor open deuren. Bid toch dat deuren mogen opengaan voor de verkondiging van het evangelie. 1 Thessalonicenzen 1. Daar dankt hij voor hun krachtdadige geloof. Voor hun onvermoeibare liefde en hun standvastige hoop. Geloof, hoop en liefde in de gemeente van Thessalonica. 1 Thessalonicenzen 3. Daar bidt hij voor groei in onderlinge liefde. Onderlinge liefde binnen die plaatselijke gemeente. En een groei in heiligheid. 2 Thessalonicenzen 1. Daar dankt hij. Natuurlijk dankt hij, want hij dankt altijd eerst. Daar dankt hij voor het groeiende geloof, de groeiende liefde, te midden van vervolging, te midden van onderdrukking. En in 1 Timotheüs 2 is er nog een gebedsverzoek om te bidden voor de overheid. Allemaal gebeden, soms verzoeken, danken, voorbeden, gebedsverzoeken. En dat zijn hele verschillende, maar ook hele concrete zaken waar Paulus voor bidt. Hij bidt om geestelijke groei. Hij bidt om een groei in wijsheid, een groei in inzicht, een groei in kracht, in eenheid in de geest. Hij bidt dat ze toch de roeping die God op hun leven heeft gelegd, dat ze die toch ook waardig zullen zijn. Dat er gerechtigheid is, dat ze groeien in heiligheid. Zoveel dingen waar hij voor bidt. En als je elk gebed dat hij bidt voor de gemeente, als jij en ik het ook gaan bidden, voor de gemeente, maar soms ook kleiner voor je kring, voor de mensen om je heen. Als je één gebed erbij pakt, op het moment dat je één op één met iemand bent, en er worden wat dingen gedeeld, denk je, dit gebed van Paulus past zo bij jouw situatie. Bid dan dat gebed van Paulus. Ik geloof als je het eigen gemaakt om deze gebeden in te bedden in je eigen gebed voor de gemeente. Weet je wat er gebeurt? Twee dingen. Als jij deze dingen gaat bidden voor de gemeente, dan groeit automatisch jouw betrokkenheid bij de gemeente. En ik hoor als mensen zeggen, ik kom meer en meer op afstand te staan en ik drijf een beetje naar de zijlijn. Nou, dat is niet mooi. En dat zijn soms ingewikkelde dingen. En dat is soms ook een verbinding met broers en zussen. Of zijn soms dingen verstoord in eenheid. Het is belangrijk om daar dingen in op te lossen. Om het ook aan te geven. Te kijken van, hey, hoe kunnen we daarin weer een plek geven. Om meer in die eenheid te zijn. Maar wat je ook kunt doen, is zelf ga bidden voor de gemeente. Gebruik deze gebeden. Want het vergroot je betrokkenheid op de gemeente. Maar ook het versterkt je bewogenheid voor de gemeente. Want als je dit gaat bidden, dan ga je ook de realiteit zien dat het allemaal nog lang geen waarheid is. In onze gemeente, in onze persoonlijke levens, in je kring. Het gaat je, als het goed is, je hart raken. Dus het vergroot je betrokkenheid, maar het vergroot ook je bewogenheid. Dus je zegt, ja, ik heb niet zoveel met de gemeente. Dan puzzelt het mij, want dan wordt het hoog tijd dat daar wat in verandert. Want Jezus had namelijk heel veel met zijn gemeente. Jezus heeft heel veel met zijn gemeente. Dus je mag het wel zeggen, maar neem er alsjeblieft geen genoegen mee. Om te zeggen, ik heb niet zoveel met de gemeente. Nou, volgens mij is de bedoeling dat wij veel hebben met de dingen waar God veel mee heeft. En God had alles over voor zijn gemeente. Het is de primaire plek waarbinnen hij wil werken op deze aarde. De plaatselijke gemeente. Vergroot je betrokkenheid door te bidden. Heel specifiek voor de gemeente. Weet je, we hebben het nodig. Ik kan niet anders zeggen, we hebben het zo hard nodig. Niet omdat we nu in allerlei ingewikkelde situaties zitten, ja, die zijn er ook. Maar gewoon, we hebben het altijd nodig. Dat we veel bidden. En als we bidden, dan bidden we dus voor dingen. Dan bidden we niet tegen dingen. Ga niet bidden tegen boosheid. Ga bidden voor meer ruimte voor de vrucht van de geest. Ga niet bidden tegen die verdeeldheid waar je merkt en die oneenigheid. Ga bidden voor meer eenheid. Ga niet bidden tegen de verslaving. Ga bidden voor een diepere verbondenheid met de Heer Jezus. Want dat zal uiteindelijk de kracht van de verslaving doen verminderen. We bidden niet tegen, we bidden voor. Weet je, en bidden voor de gemeente. De gemeente kan ook zo'n groot containerbegrip zijn. Weet je wie je wat de gemeente is? Jij bent de gemeente, ik ben de gemeente. Dus bidden voor de gemeente betekent dus heel concreet dat we bidden voor elkaar. En het leek me mooi om dat gebed van Paulus, dat gebedsleven van Paulus, die lessen uit zijn gebed, om dat gewoon ook letterlijk, nu gewoon samen toe te passen. Dus ik wil je vragen of je aan gewoon iemand dicht om je heen, en als je met je partner zit, niet je partner liever, maar gewoon iemand die naast je zit op een andere manier, dat je even vraagt, joh, waar kan ik voor jou voor bidden de komende week? Waar kan ik voor bidden? En dat je dan even nadenkt, dat je even uitwisselt van nou, één zin. Dus ga niet die hele ingewikkelde situatie met tante Tina uitleggen. Maar zeg dan gewoon, wil je bidden voor herstel van de relatie binnen mijn familie? Ja? En dan weet je zelf wel dat het over tante Tina gaat. En hoeft die ander niet te weten. Dus wil je even nadenken en wil je even omdraaien, even het omzoeken. En ik wil je echt, het is misschien wel spannend, maar misschien ben je wel voor het eerst. Denk, nou, doen ze dit altijd? Nee, dat doen we niet zo vaak. Maar mag je aanmoedigen om het gewoon te gaan doen, om het uit te wisselen. Je mag het gangpad oversteken. Waar kun jij voor bidden? De komende week. Ja? Oké. Mooi. Je mag, als je dat wil, natuurlijk straks tijdens de koffie het gesprek, ook het gebed, voortzetten. Ja? Eén zin, hè? Moeilijk, hè? Oké. Wat ik heb geleerd in mijn leven, of wat ik heb besloten, want heel vaak komt gewoon ook, als het gaat om gebed, aan op wilsbesluit. Wat ik heb besloten in mijn leven, dat als ik zeg dat ik voor iemand bid, of iemand vraagt, wil je voor me bidden? Als ik, ja, soms zeg ik nee, echt heel asociaal, maar dat doe ik wel. Als ik het niet waar kan maken, maar meestal zeg ik ja. Maar ik heb me één ding voorgenomen. Als ik zeg dat ik voor iemand ga bidden, dan doe ik dat zo snel mogelijk. Als ik zeg, ja, ik ga de komende week voor je bidden, is het gewoon het risico dat ik het vergeet. En dat kan niet. Want laat u ja en ja zijn en u nee en nee en belofte maakt schuld. Dus als ik zeg, ik ga voor je bidden, dan als het enigszins kan, doe ik dat meteen, waar de persoon zelf bij is. Maar anders zorg ik dat ik dat zo snel mogelijk doe. En dat leek me nu ook handig. Je weet nu waar je voor mag bidden. Dat we dat zo snel mogelijk doen. En zo snel mogelijk, ja, dat is nu. Dus zullen wij gewoon ook dit samen nadenken, afsluiten met ook samen bidden voor datgene waar je net al hebt besloten dat je voor gaat bidden. Dan sluit ik dat gebed af. Stel dat je geen contact hebt gehad, of zelf het hebt afgehaald, of niemand heeft jou even contact gezocht. Je kunt altijd zelf ook op dit moment bidden voor meer eenheid in de gemeente. Want die staat altijd wel ergens onder druk, is mijn ervaring in al die jaren hier. Zullen we gaan staan? En mag ik je uitnodigen om zelf nu eerst voor datgene te bidden waarvoor je net hebt afgesproken dat jij de komende week gaat bidden. Doe dat maar hardop als je wil. Dan sluit ik dat af. Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel ook voor dat ene moment van goddelijk ingrijpen in het leven van Paulus op weg naar Damascus. Wat zijn hele leven een totaal ander perspectief heeft gezet. Waar we ook deze weken al zoveel uit hebben geput. En waar we nog veel meer gaan putten. Heer, maar dank u dat we uit de brieven van Paulus, alles wat hij heeft vastgelegd, ook nu weer hebben kunnen ontdekken dat we zoveel van hem kunnen leren. Omdat u zoveel in zijn hart heeft gelegd. Dank u voor uw woord van waarheid, uw woord van kracht, uw woord dat altijd weer richting geeft, dat ons principes aanreikt. Heer, dank u dat u laat zien dat het goed is om altijd eerst te danken. Heer, voor alles wat er wel is. En ik dank u, Heer, voor wat u geeft, gewoon vanuit het leven van Paulus, voor ons, heel concreet hier en nu in Groningen. Dank u wel, Heer, voor de lessen die u geeft. Om vaste tijden ook in te bouwen in ons leven. Om te zorgen dat er gewoontes ontstaan in onze agenda. Om tijd te hebben met u. Dank u, Heer, dat we mogen zien dat het niet zozeer nodig is om tegen allerlei dingen te bidden. Maar vooral om dingen voor dingen te bidden. Zoals Paulus dat deed. Heer, leer ons daar verder in. Laat ons groeien daarin in inzicht. Laat ons groeien hierin onderscheidingsvermogen en fijngevoeligheid. Dat we mogen proeven waar het op aankomt. Dat we mogen zien en mogen weten ook in de geest. Waar we elk moment opnieuw voor mogen bidden. Heer, en wek in ons een hart van gebed op voor uw gemeente. Heer, we weten, we hebben het zo nodig. En we willen ook groeien in betrokkenheid. We willen groeien in bewogenheid. Heer, werk het in ons uit. En laat het als het nodig is een wilsbeslissing zijn in onze ziel om te bidden. Voor uw gemeente, hier heel persoonlijk in de Stadskerk. Hier in de stad Groningen. Heer, in ons land, in de wereld, uw lichaam. Het gaat u zo aan het hart, Jezus. En help ons om het ook prioriteit te laten zijn in onze gebeden. En dan zie ik uit, Heer. En dan geloof ik dat als wij die gebeden leren bidden, en als we daar volhardend in zullen zijn, oh, dat het zal leiden tot buitensporig veel vrucht. Dat ons de ogen zal openen voor nieuwe wegen, buiten de gebaande paden, om ook uw evangelie te verkondigen op de plekken waar we zijn. Heer, dan zullen we begenadigd worden met woorden van kennis en woorden van inzicht, die we nodig hebben om soms gesprekken of relaties open te breken en uw licht te laten schijnen daar waar het donker is. Heer Jezus, doe uw werk in ons. Dank u voor wie u bent. Halleluja. Amen.